van systeem naar ik.
Sinds de eerste maanden van de eerste coronagolf, in 2020 dus, zijn we begonnen met deze podcast, waarin Eva en Kees spraken met topbestuurders uit de zorg, op ministeries, bij toezichthouders, woningcorporaties enzovoort. Centraal in deze gesprekken staat eigenlijk de titel: Van systeem naar ik. Hoe breng je jezelf in? Wat is daarbij jouw unieke talent? En hoe blijf je de mens zien met en voor wie je werkt? In plaats van dat systeem en regels leidend worden. Het woord daarover is dit keer aan de makers zelf, Eva Kuyt en Kees Gabriëls, in de 15e en laatste aflevering van deze serie. En degene die de vraag stelt, ben ik, Marleen Scheurkogel, producer van de podcast. En het laatste woord zal zijn aan Gerde Visser, bedenker en redactielid. Nou, Eva, Kees en Ger, welkom bij jullie eigen podcast.
Dank. Leuk.
Die podcast is begonnen met een missie. Vertel, wie geef ik hierover het woord?
Ja, nou, dat had over een hele praktische aanleiding, want dit idee is geboren tijdens een wandeling die Ger en ik hadden. En waarin Ger wel, denk ik wel, mijn bevlogenheid aan hoorde en oppikte over ook echt de kracht van het ik. En dat die veel groter is dan vele mensen denken en ook veel groter eigenlijk dan je in de media, vind ik, op dit moment leest. Dus dat een individu echt het verschil kan maken.
Ja, want als jij zegt media, denk ik gelijk, ik is niet te verwarren met ego.
Nee, ik heeft twee componenten, zou je kunnen zeggen. Daar hebben we ook wel over gesproken in de podcast. Enerzijds natuurlijk talent, dus dat is de kant van mensen waarin je je eigenheid dienstbaar maakt aan anderen. Maar je ik heeft natuurlijk ook karaktertrekjes die helemaal niet zo behulpzaam zijn voor anderen. Maar van systeem naar ik gaat natuurlijk over die eerste kant. Hoe je jouw eigenheid inzet ten dienste van anderen. Op een manier dus ook niemand anders kan. Maar wel met dat criterium. Een ander moet wel iets hebben aan jouw eigenheid.
Ja. En ja, ik moet dan gelijk denken aan opmerking van een van de mensen die we gesproken hebben, Christel Lammers. Die zei, het gaat niet om mij is het verdrietigste wat je kunt zeggen. Want het gaat juist om jou. Je bent nodig.
Fantastisch, hè? Ja, daar word ik heel blij van. Het is, ik heb het volgens mij op mijn eigen website ook staan, dat ik vaak mensen krijg in mijn trainingen. Ik geef onder andere media presentatietrainingen. En die zeggen, ja, het gaat niet om mij. Bijna wekelijks, omdat ik ze dan op camera heb. En zei, nou, het gaat niet om mij, het gaat om de inhoud en om wat er moet gebeuren. En heel betrokken, heel bevlogen. Allereerst zeg ik dan, nou, dan gaan we weer naar huis als het niet om jou gaat. Hè, want je bent hier juist voor jou. Maar het gaat verder dan dat. Het gaat op het moment dat je jezelf niet op die manier erin plaatst. Ja, je verwatert eigenlijk al. En je laat dus de ander of de omstandigheden of nou ja, het systeem, hoe je het wil noemen, laat je leidend zijn voor jouw handelingen en voor wat jij doet. Terwijl voor mij is, en dat is echt jaren geleden hoor, dat inzicht gekomen. Misschien ook wel weer laat voor anderen, maar dat het inzicht dat het begint bij mij en bij jou Marleen en bij jou Ger en bij jou Kees. Maar dat het begint bij mij en bij wat ik voel, wat ik zie, waar mijn oog op valt, waar ik in geloof, waar ik blij van word, waar ik door gedreven word, dat ontzettend bepalend is. Het is het vertrekpunt. Ik ben het vertrekpunt.
En daarmee maak jij het verschil.
En daarmee maak ik het verschil. En dat is en ik moet mensen ook vaak meegeven, en dat snap ik ook wel van je, ja, dat is niet ego, want zo voelt het dan vaak. Want ik herken heel goed jouw vraag. Nee, het is je essentiële ik, het is het ik waarmee je geboren bent. En vaak zeg ik dan tegen mensen, als ze ouder zijn en ze hebben kinderen, ik zeg, dan zie je dat toch eigenlijk al vanaf heel vroeg, dat het ene kind totaal anders is dan het andere kind, ook al is het helemaal in dezelfde setting en van dezelfde ouders geboren. Dus die eigenheid, zoals jij dat zo mooi noemt, Kees, ja, die is er vanaf moment, hè, vanaf dag één is die eigenheid er. Alleen we raken hem wel gaandeweg vaak heel erg kwijt. Dat systeem slorpt het op als je niet oppast.
Maar dat zijn systemen van alle afmetingen en gedaanten. Dat is ook familie.
Dat is het systeem van het gezin, familie. Dat is het systeem
de schoolklas,
van de school. Ja. En gaandeweg je werk. Zeker, ja. Zeker. En dat is ook helemaal niet erg, want dat vormt je ook. Dus je hebt ook ego nodig. Maar je bewust blijven van, ja, maar wat is dan die eigenheid? En waar ben ik nog gebleven in al die veelheid? Ja, dat is de kunst om die weer echt leidend te laten zijn. Ja. En dat is echt een, nou, dat vraagt heel erg om iedere dag je bewust te zijn en te durven voelen. Waar zit ik nu? Waar ben ik nu? En wat heb ik te bieden? Wat is nou mijn toegevoegde waarde? Waar zit mijn eigenheid?
Ja, en dan komen we ook uit bij ieders talent. Want in een gezin zie je ook dat ieder verschillend is en bepaalde interesses heeft. Of waar je oog opvalt, wat je, ja, waar je aandacht naar uitgaat. En Kees, dat heb jij, dat is jouw werk, talent. Spotten, benoemen, tot bloei brengen.
Ja, waarbij talent voor mij van de intrinsieke motivatie van mensen, van hun eigenheid, één van twee belangrijke componenten is. Dus dat heb ik ook heel erg geleerd in die gesprekken met de 14 topstuurders en ambtenaren. Ze hebben ook een hele persoonlijke missie. Dus ze hebben een hele persoonlijke drijfveer. Ze zijn in hun eigen leven tegen iets aangelopen waar ze gemotiveerd voor zijn geraakt. En dat willen ze dus in de wereld brengen, verbeteren, groter maken. En daarvoor hebben ze dan een volkomen unieke aanpak. Een volkomen unieke manier om dat te bereiken. En dat is hun talent.
Ja.
Maar die drijfveer, dat ideaal of dat waartoe of waarom, is zeker ook echt heel belangrijk. Omdat je talent, hè, dus onze definitie waar jij je goed in bent van nature, wat je te bieden hebt aan iedereen die je tegenkomt, komt niet altijd uit de verf.
Nee.
Het zit ook wel eens tegen, je hebt je dag niet. De omstandigheden, het systeem is te groot, toch soms, kan dat voelen. Hè? En dan heb ik wel in die gesprekken echt geleerd, dan doet het er echt toe dat je op pad bent voor een greater cause.
Ja.
En dat is super persoonlijk. En ik denk dat een sleutel is, dat je die ook moet voelen en moet kennen om in dat ontzagwekkende systeem dat soms klein gevoelde ik een plek te kunnen geven.
Ja.
Het helpt ook. Het helpt mensen als ik zeg, je moet jezelf en je mag jezelf en je moet misschien wel jezelf belangrijk maken. Niet omwille van ego, maar omwille van het doel dat je hebt. Namelijk dingen voor elkaar krijgen. Iets bereiken waar mensen blijer van worden of wat helpt. Bijdraagt in jouw missie. En om die missie voor elkaar te krijgen, zul je jezelf belangrijk moeten maken.
Wat ik overigens ook interessant vond in die gesprekken en ook in mijn eigen leven. Kijk, er wordt een enorm beroep gedaan op mensen dat ze voor alles moeten gaan staan. Nou, je moet en gaan staan voor het klimaat, en gaan staan voor inclusiviteit, en gaan staan voor een betere overheid, en gaan staan voor, en gaan staan voor, en gaan staan voor. Dat hebben deze mensen niet. Die hebben één focuspunt. Die hebben in dat grotere geheel waar je aan kan bijdragen, glashelder voor ogen. Wat motiveert mij nou hierin en wat kan ik dus aan die talentkant? En niet, je kan voor alles een beroep op mij doen. Vond ik heel interessant.
Dus echt, hier moet je mij voor hebben.
Hier moet je mij voor hebben. Hier ben ik voor gemotiveerd en hier kan ik iets in.
En hier niet voor, hè?
Dat is natuurlijk de andere kant van de medaille.
Dat is overigens wel moeilijk, hè? Ook voor deze bestuurders en topambtenaren, want ze worden inderdaad continu bevraagd op alles. Hè? Zeker in de Haagse wereld, die ik dan nog extra goed ken, is dat wel eentje, het vraagt wel moed om te zeggen, hier moet je mij niet voor hebben.
Ja, en het vraagt ook moed om ervoor te staan en het spanningsveld te verdragen tussen wat jij wil, jij de dingen ziet, en het systeem. Dan moet ik even aan Jan van der Bos denken.
Van de inspectie voor de leefomgeving.
Precies, die zei, inspectie is regels volgen bij uitstek en checken en controleren. En wat ik heel mooi vond was, hij zei onder andere, ik ben niet zozeer geïnteresseerd in of het verboden is, maar of het schadelijk is. En dat zegt heel veel, vind ik.
Ja, dat zegt echt dat je niet het systeem volgt, maar dat je je missie volgt, toch Kees?
Ja, en in Jans' geval, maar ook in de andere gevallen, wat daar natuurlijk heel interessant aan is, is dat je dit voor ogen moet hebben. Je moet op zo'n zinnetje komen, zeg maar. Je moet ervoor gemotiveerd zien. Maar daarna begint de dagelijkse praktijk.
Ja.
En daarin moet je wielen en dealen.
Ja, maar hij geeft ook leiding aan die inspecteurs. En hij zegt ook van, dat is best wel ingewikkeld voor de handhaversziel van de inspecteur. Dus hoe?
Nou, wat ik heel interessant van vind, is dus dat wielen en dealen. En de organisatie van Jan ken ik dan ook zelf wat beter. Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Hè. Dus dat zijn 1100 inspecteurs voor schadelijke stoffen en geluidsoverlast en noem allemaal maar op. Die natuurlijk een heel soort van gemakkelijke job hebben. Als je een lijstje hebt met regels waar bedrijven aan moeten voldoen. En dat vind je gewoon af.
Ja.
Want dan heb je je werk gedaan, heb je afgevinkt, dan kan je zeggen, mij valt niks te verwijten. Terwijl als je zegt, ja, het gaat niet om wat verboden is, maar het gaat om wat schadelijk is, dan moet je gaan interpreteren ter plaatse. En dan neem je dus hele persoonlijke beslissingen. Dus dan moet ook zo'n inspecteur het van zijn eigenheid hebben. En Jan heeft dus een soort omgeving geschapen, waarin op het moment dat je dan een verkeerde keuze maakt, je toch beschermd bent. Je toch niet gelijk wordt afgerekend omdat jij een keuze hebt gemaakt ter plekke, over dat jij denkt, het is wel schadelijk of het is niet schadelijk.
Dat is precies wat Alexander Pechtold ook zei in ons gesprek over de CBR's, zeg maar, en de mensen die voor het centraal, allerlei soorten rijexamens. En ik vind het zo belangrijk, zei hij, dat mensen weten, je krijgt de ruimte om zelf een afweging te maken. En niet, want er zitten ook heel veel scherpe regeltjes tot in het absurde in mijn optiek soms. Hè? Dat is allemaal bedacht ooit door de Tweede Kamer en verder uitgevoerd door ambtenaren. Beleid, hoe dat dan precies moet in de uitvoering. En de uitvoering werkt gewoon anders.
Ja.
Dus kunnen die mensen die uiteindelijk in die uitvoering zitten, die het moeten doen, hè, het echte werk, kunnen die de ruimte voelen om die eigenheid in te brengen? En dan is het inderdaad zo ontzettend wezenlijk dat jouw hoogste baas, en dat is Jan van den Bos bij de ILT, maar Alexander Pechtold bij het CBR, zeggen, ja, die ruimte krijg je. En als het fout is gegaan, dan is die fout voor mij, maar die is niet van jou.
Ja, want er zijn natuurlijk ook de inspectie Leefomgeving en Transport is ook afgerekend op een aantal kwesties. En daar viel ook het woord professionele krenking, dat die zo diep gaat. Dat je dan dus niet die bescherming hebt gevoeld of zo neergesabeld wordt door het systeem misschien?
Nou, eerlijk gezegd is het systeem is in Den Haag, met name degene die er op ministeries, maar zeker ook de ZBO's en de uitvoeringsorganisaties daaromheen, is zo ontzettend sterk. Dat het. Ik noemde net het woord moed. Ik vind moed misschien de sleutel, met een D, hè, moed, voor de helderheid. Want het vraagt wel echt moed om je niet te laten leiden door het systeem. En het vraagt ook meerdere mensen. Het maakt het natuurlijk ook makkelijk als je echt helemaal alleen bent. Hoewel ik altijd zeg, ook jij in je eentje hebt de sleutel om iets te draaien en iets te keren. Maar dat is niet gemakkelijk. En er zit nog heel veel ook die professionele krenking. Die kan overigens wel, dat is misschien ook wel een interessant case om over te hebben. Want die kan soms zo lang dooretteren. En mensen kunnen daar ook wel weer een beetje, zeg ik dan misschien even onaardig, maar een beetje verslaafd aan raken. Of een soort zich identificeren met hoe het ooit ging. En zeggen, zie je, het heeft toch geen zin. En als ik dit doe, dan krijg ik toch weer op mijn kop. Terwijl er wel dingen aan het veranderen zijn. Dus vecht niet de vorige oorlog. Probeer elke keer wel weer in het nieuw te voelen. Wat kan er nu? En er is wel lichte hoop heb ik wel dat er iets verandert. En daarom vind ik het zo belangrijk om mensen duidelijk te maken, niet het systeem, maar ik, daar begint het.
Mm-hmm.
Want hoe meer ikken in het systeem dat ook echt gaan ervaren en in de praktijk brengen, hoe meer het systeem ondergeschikt gaat worden. Want een systeemverandering heeft in mijn ogen niet zoveel zin, want dan heb je toch weer een systeem. Er zullen altijd systemen zijn, is ook nodig misschien zelfs wel. Maar de individuele mensen die erin werken, die namens het systeem dingen doen, hoe meer daarvan mensen zijn die doorhebben, hé, maar ik doe ertoe en ik kan het verschil maken en daarvoor staan, hoe minder dat systeem leidend wordt.
Mm-hmm.
Zo zie ik het.
Ja, ik vond onze gesprekken vol zitten met paradoxen. En een van de grote paradoxen is ook dat het allemaal begint met ik, zoals wij er nu over praten. En dat ze allemaal gezegd hebben, alleen kan ik het niet. En voor mij was daarin dus het sleuteltje om die twee dingen bij elkaar te brengen. Het begint met mij, maar kan het alleen niet. Als jij doet waar je in gelooft en doet wat je kan, word je gevolgd. En daar waren ze ook allemaal heel goed in. Dat viel mij ook op. Het waren ook communicatieve mensen. Het waren ook mensen die er energie en tijd in wilden steken om andere mensen erin mee te nemen. Om daar leiding aan te geven, maar ook in veel bredere zin nog. Om ervoor in de publiciteit te komen. Om ervoor naar Den Haag te gaan als je bij een uitvoeringsinstantie werkt. Omdat ze een diep besef hadden van het begint met mij en ik kan niet ergens anders beginnen. Maar alleen kan ik het niet. Dus dat is wel mijn werk. Dat ik het niet for granted take dat als ik iets vind, dat dat maar gevolgd wordt. Weet je, dat is een beetje het oude leiderschap, het draait om mij. Maar het nieuwe leiderschap, het draait om mij, gaat dus hierom. Ik span mij in om andere mensen hiervan te overtuigen, wetende dat zij ook in het systeem zitten. Dus ze hebben mij wel een beetje nodig om overtuigd te raken, want het is veel makkelijker om daar te blijven hangen.
Ontroerend vond, ook, hè?
Ja, vond ik sommige interviews echt fantastisch.
Ik denk aan Finot, Subramaniam, ja, en Rianne Letschert had dat heel sterk.
Ja, met die van de universiteit.
Beide inmiddels voorzitter van het college van bestuur.
Die heel bevlogen waren over het punt, communicatie is mijn job.
Ja.
Dat heb ik echt onthouden uit met name dat dubbelgesprek. Communicatie is mijn job.
En dat kan intern en extern zijn. Hè? Want dat is bij de ambtenaren is dat best nog een worsteling, merk ik. Ik mag daar nu veel voor doen. Ook naar aanleiding van open overheid, de nieuwe wet open overheid. Hoe ben je nu open naar de samenleving als ambtenaar? Heel lang heeft daar een deksel op gezeten. Je had wordt dan genoemd de Oekase Kok. Premier Kok ooit heeft bedacht. Hij zei het overigens veel minder sterk, maar het is heel sterk gemaakt, dat ambtenaren eigenlijk nooit naar buiten mogen en niet met Kamerleden en niet met journalisten mogen praten. Nou, dat is er nu wel af, maar het is voor ambtenaren natuurlijk wel een zoektocht. Hoe doe ik nu die communicatie naar buiten toe, zonder dat mijn minister meteen in de problemen komt of iemand, een meerdere of iemand om je heen er weer bovenop duikt. Dus dat is echt zoeken. Maar het is wel wezenlijk, denk ik, ook, niet alleen intern, maar ook extern, te gaan staan voor die eigenheid en dat ook toe te lichten. En ook de samenleving duidelijk te maken. Want dan kan je ook veel meer iets zeggen van dit is mijn intentie, en tegelijkertijd ook erkennen, want dat hoort erbij, en dit is niet of nog niet gelukt, of hier is het helemaal verkeerd gegaan.
Mm-hmm.
Dat vind ik ook heel wezenlijk, dat de overheid dat kan erkennen. En dat is echt zoeken voor de overheid. Want de overheid zit zo in de modus, wij lossen het op. Terwijl wij dat thuis al lang niet meer geloven, zeg ik altijd. Maar ze willen het ook wel heel graag oplossen. Maar die erkenning van dat het niet lukt en dat ook communiceren is volgens mij heel belangrijk en mag echt nog wel wat meer.
Ja, ik zat naast deze constatering, moest ik denken aan een opmerking van Finot Subramaniam over wat belangrijk is in dat verbinden, contact zoeken, dat het over erkennen en waarderen gaat. We zijn lui geworden, zei hij, we zijn pepers aan het tellen. Van waar zit dan het belang? Als iemand een richtlijn uitvindt voor huisartsen die overal in het land geïmplementeerd wordt, dan maken we dat bijna ondergeschikt aan het tonen van onze output. Dat vertaal ik even. Zo zei hij het ongeveer.
Ja, dat is mooi. Erkennen en waarderen is natuurlijk ook dat programma dat bij de universiteiten wat speelt. Ja.
Kijk, het woordje moed van Eva vind ik goed gekozen. Omdat mijn analyse van die 14 gesprekken is dat als je niet eigen bent, dat eigenlijk altijd angst is. Ja, dus papers tellen kan je niks gebeuren. Dan doe je je werk. Ga je op output sturen, dan neem je verantwoordelijkheid voor iets waar je niet helemaal grip op hebt en wat misschien niet per se het systeem op dat moment van je vraagt, maar je voelt het wel.
Ja.
En dat, dus en het is dat ook diep.
Mogen we dat dan liefde noemen, Kees? Want angst en liefde zijn dan de twee paren voor mijn gevoel.
Dus liefde is niet helemaal mijn woord in deze context. Dus ik zoek eventjes wat wel. Nou ja, in het begin van het gesprek zei ik het al. Het gaat om dienstbaarheid. Dus dat je in je job diep verstaat, ik doe ertoe omdat ik iets zie, iets kan, waar een ander wat aan heeft. En dat het je daarom gaat, zeg maar. En dat de overhand heeft boven je angsten die iedereen heeft. Ja, maar als ik daarvoor ga, ben ik de enige? Wat zullen ze van me vinden? En hou ik mijn baan wel? En wat betekent het voor mijn salaris? En wat vinden mijn voorganger ervan en mijn collega's ervan? Ja, dat je toch dat andere voorgang durft te geven.
Daar
ook wel skills voor ontwikkeld, hè?
Ja.
Dus ik vind ook wel dat van systeem naar ik is een idealistisch verhaal. Je hebt deze bevlogenheid en motivatie nodig. Maar ik heb wel veel geleerd over hoe doe je het dan?
Ja,
het is ook een kunde.
Maar dat wou ik net zeggen, je moet daarbij geholpen worden. Net zoals jij mensen helpt bij het benoemen van hun talent. Want ze hebben in het begin geen idee waar ze uitkomen. Of tenminste, sommigen wel, heel veel niet. En dan kom je op een woord als verbinder. En dat klinkt heel algemeen. Bijna een containerbegrip, maar dan ga jij door puzzelen. Wat voor verbinder ben jij dan? Hoe doe jij dat? Daar moet je bij geholpen worden soms.
En het gewoon doen ook, hè? Ik ben heel erg van het doen.
Jawel, maar bij...
ontdekken dat als je het doet, dus als je de moed hebt om het te doen, ontdekken wat het je brengt en wat het de ander brengt. Dat is ook heel behulpzaam. Dus het is beide, hè, nodig, maar de ervaring, mijn eigen ervaring is dat hoe meer ik mezelf in durf te brengen in de loop van mijn leven, in mijn werkzame leven, hoe meer ik dat durf te doen, inclusief dus misschien ook wel een keer zeggen wat ik dan heel lastig vind. Ik weet dit even niet.
Dat is wel heel moeilijk.
Ja, maar
zeker voor de mensen die wij gesproken hebben, denk ik.
Ja, en toch is dat wel, dat hoort er ook bij. En ik vind het mooie dat je dan ontdekt dat het misschien nog wel tot een dieper gesprek en een mooier iets kan leiden en een betere uitkomst dan wanneer ik zit te verstoppen en te onderdrukken dat ik het eigenlijk niet weet. En ik weet allerlei trucjes om dat te verstoppen. Maar ergens voelt de ander, daar ben ik ook van overtuigd, dat ik dan niet congruent ben. En dus echt het congruent maken en het durven benoemen. En wat ik dan een belangrijk hulpmiddel vind, is dat je realiseert dat het niet je moet hoeft te overkomen. Dat je, ja, nou weet ik het ook niet meer. Maar dat je van tevoren jezelf traint en leert van, ik kan dus ook soms zeggen dat ik het niet weet als het zo is. En dan kan je het in alle rust eigenlijk en feitelijkheid vertellen. En dat geeft...
En dan geeft het ruimte, zeggen ik weet het niet.
Voor jezelf, je ontlaat jezelf, zeg ik. En het geeft dus ook ruimte voor de ander. En of dat nou is in een lastig tv-interview, waar ik dan mensen voor train. Of in een, als je als bestuurder of als topambtenaar een moeilijk besluit moet nemen. Of in een vergadering zit die spannend is. Hoe beter je dan in staat bent om toch ook die eigenheid, inclusief dus ik weet het even niet. Of dit vind ik lastig, of hier worstel ik mee, gewoon benoemen. Daar zit overigens ook wel mijn talent. Dus daar ben ik er misschien ook wel goed in, ontmaskeren. En dat betekent dus ook echt niet meer je anders voordoen dan je bent. En dat moet je natuurlijk ontwikkelen. En dat zeg ik, je moet daar wel...
Dan heb je toch gewoon wat hulp bij nodig, ze nu en dan.
Dat is wel fijn. Nee, ja. Tuurlijk, het is heel fijn. Ik vond het ook ontroerend in de gesprekken met onze gasten, hoe ze ook heel erg met dat samen bezig waren. Ik weet van mezelf dat ik wat meer een solist ben, dus ik heb daar wel iets te leren. Kan ik hier dan ook gewoon zeggen? Ik heb daar echt wel iets in te leren. Want ik heb wel de neiging om het zelf vooral te denken, oké, we gaan die kant op en ik regel het zelf wel. Terwijl het heel fijn is om het met elkaar te doen. Maar dat is voor mij dan leren.
Wat mij ook is opgevallen, dan vind ik, al deze mensen hadden een soort begrip van het risico. Een soort ingecalculeerd. Weet je, ja, ik kan ook de laan gestuurd worden. En ik heb dat wel eens in de kroeg verteld. En toen, ik herinner me nu dat iemand zei, ja, is makkelijk praten. Zo'n topambtenaar vindt altijd weer een nieuwe baan. Maar dat is niet waar zij het vandaan halen.
Nee, dan doe je ze echt tekort.
Ja, zij halen het echt vandaan uit, dit vind ik belangrijk. Maar ik kan ook wat als dit mislukt. Snap je wat ik bedoel? Dus het gaan staan voor wie je bent, klinkt spannend en moeilijk, maar als je het een beetje doet, zoals Eva zegt, is de opbrengst groot. In de zin dat je ontleent eigenlijk zelfvertrouwen aan het feit dat je het bent gaan doen. En niet omgekeerd. Eerst zelfvertrouwen hebben voordat je het gaat doen. En dat vond ik bij sommigen echt indrukwekkend. Ze denken, ja, soms gebeuren er in die topjobs zulke gekke dingen, heb ik niet allemaal in de hand. En ja, ga ik wat anders doen. Want ik kan iets.
Ja.
Omdat ik iemand ben met een ervaring, met een talent en dergelijke. Wat ik ook voor mensen, dus dat wil ik maar zeggen, op de werkvloer hopelijk bemoedigend vind. Ook, ik snap heel goed dat je vreest voor je baan, of dat je denkt, of zullen mijn collega's er allemaal van vinden, als je een beetje een onzeker typetje bent. Maar het is omgekeerd. Als jij een beetje eigenheid gaat doen, ontleen je er zelfvertrouwen aan.
Dat is autonomie. En het interessante is precies wat jij zegt, Kees, dat op het moment dat je dat zelf zo voelt en uitstraalt, voelt de ander dat ook op een manier. En krijg je juist de ruimte om te doen wat jij belangrijk vindt. Tenzij het echt niet meer klopt, maar dan is het ook heel goed dat het uit elkaar gaat, zal ik maar zeggen.
Ja.
Nou, en dat vertrouwen, ja, dat is zo. En vertrouwen, dat moet je in jezelf natuurlijk echt gaan opbouwen. Dat kost tijd en daar zijn hulpmiddelen bij en andere mensen om je te spiegelen. Maar het begint bij ken uzelf, weet zelf waar je voor staat.
Ja. Ger, ik kijk even.
Ja, er komt een aantal dingen in me op. Ook de bedoeling van deze podcast was, wat mij betreft, een herwaardering van het ik. In een geïndividualiseerde samenleving, met al zijn uitwassen, tot narcisme toe. Over dat ik hebben we het natuurlijk niet. Dat is ego-gericht. We hebben het over het ik dat gegroeid is, dat volwassen geworden is, dat reflectief is, dat goed kan luisteren en gehoor kan geven aan de roep. En zo even zei Kees dat je moet weten waar je nodig bent. En dat is voor mij een essentiële factor. Er is ontzettend veel aan de hand in deze samenleving. Er is ook heel veel te doen. En de kunst is om goed te luisteren naar de roep waar je nodig bent. Om daar gehoor aan te geven. Dat doe je natuurlijk vanuit je ikkracht. Dat doe je vanuit je talent. En we weten, je kunt het ook niet alleen. Dus die wij-factor, het verbindende met je omgeving, met de mensen die je nodig hebt, is natuurlijk ook van het allergrootste belang. Het is eigenlijk een soort drietrapsraket. Het begint bij het ik, we hebben het wij nodig en we realiseren iets voor het, voor het hogere doel. Dus onlangs hoorde ik het interview met Johan Remkes in Buitenhof. En ik vond dat een prachtig voorbeeld van het volwassen ik. Hij begon met zijn verhaal naar aanleiding van de opdracht die hij kreeg van het gaat mij niet meer om partijpolitiek. Ik ben gevraagd vanwege mijn talent. En dat talent heeft hij natuurlijk geweldig gestalte gegeven. En het boeiende is natuurlijk dat hij in een hele complexe context met heel veel tegenstrijdige belangen in staat was om tot een wij te komen. Op een hele geloofwaardige manier. Dus het kan niet zo zijn dat iemand vanuit zijn narcisme, zeg maar, deze opdracht op deze manier kan vervullen. Dus hij doet het met gebruikmaking van zijn talent. Maar het is ook een ik dat weet het belang van het maatschappelijke. De kunst van het luisteren. Het erkenning geven aan al die betrokkenen. Dat heeft ertoe geleid, denk ik, dat dit een succesvolle opdracht geworden is. Nog even een sprong, want we hebben natuurlijk ambtenaren, bestuurders geïnterviewd. Maar onze boodschap is natuurlijk dat iedereen van betekenis kan zijn vanuit dit idee. Dus het volwassen ik inbrengen in welke werkcontext dan ook.
Je hoeft geen Johan Remkes te zijn.
Je hoeft geen Johan Remkes te zijn. Je hoeft geen hoge ambtenaar of een bestuurder te zijn. De kunst is om nogmaals de roep te horen, reflectief te zijn, goed te kunnen luisteren en de moed, Eva, om inderdaad binnen een systeem, en dan heb ik het natuurlijk over een systeem waar tegenkrachten werkzaam zijn, om de moed te hebben je daartoe te verhouden.
En je eigen koers te varen.
En daarin, op basis van je eigenheid, een koers te varen en met anderen het verschil te maken ten behoeve van het grotere geheel.
Dit was eigenlijk met terugwerkende kracht de basis voor alle 14 gesprekken. Dank voor het luisteren. In je favoriete podcast-app kun je alle afleveringen vinden van
Van Systeem naar Ik.